Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij opnieuw de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit, nu de Heilige Vader uiteraard teruggekeerd is van zijn apostolische reis naar Spanje. Terug alle hens aan dek voor de Heilige Vader. We gaan kijken onder meer naar de audiënties die hij heeft verleend in de afgelopen dagen, waar we ook bij enkele van deze willen stilstaan. En verder zullen wij kunnen luisteren naar twee momenten waar de Heilige Vader een meditatie heeft gegeven. Twee keer een Angelus, eenmaal op 14 juni en een tweede keer op 21 juni, vorige zondag, dat u ook allen live hebt kunnen meevolgen via Radio Vaticaan Live. Dat staat vandaag allemaal op het programma. In een volgende aflevering willen we dan wat meer aandacht geven aan de apostolische reis, of bezoek moet ik zeggen, het pastorale bezoek dat de paus heeft afgelegd naar Pavia, op zaterdag 21 juni. Dat heeft u ook zeker nog te goed in een volgende aflevering. Laten we eerst binnengaan in het Apostolische Paleis en onze inhaalbeweging maken wat betreft de audienties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. En u weet dat hij terugkeerde op vrijdag 12 juni. Op zaterdag dan, 13 juni, ontving hij reeds Monsignor Filippo Iannone, de prefect van het dicasterie voor de bisschoppen, in audiëntie. Op maandag 15 juni werd er een audiëntie verleend aan kardinaal Michael Cerni, de prefect van het dicasterie voor de dienst aan de integrale menselijke ontwikkeling. Samen met de bureeloversten van datzelfde dicasterie. Ook ontving hij de president van de Republiek Korea, samen met zijn echtgenote en hun gevolgde heer Lee Jae-myung. Ook de pro-prefect van de dicasterie voor de evangelisatie, afdeling Eerste Evangelisatie en Nieuwe Particuliere Kerken, kardinaal Luis Antonio Tagle, werd door de Heilige Vader ontvangen. Ook werd een delegatie van de United Jewish Appeal Federation of New York ontvangen door de paus. En verleende hij een audiëntie aan een bedevaartsgroep van de Syro-Malankarese Aartsbisschoppelijke Kerk in Europa. Woensdag 17 juni ontving de paus de leden van het presidium van de Colombiaanse Bisschoppenconferentie. Ook werden de leden van het Centro de Investigación y Formación de Protección al Menor ontvangen door de paus. Op donderdag 18 juni dan ontving de paus Monsignor Giordano Piccinotti, de voorzitter van de administratie van het patrimonium van de apostolische stoel, samen met de secretaris van diezelfde afdeling van de Romeinse curie, dokter Fabio Gasperini. Ook werd een audiëntie verleend aan kardinaal Marcello Semeraro, de prefect van het dicasterie voor de heiligverklaringen. En dat is een moment waar we even halt kunnen houden. Deze kardinaal vergezelde samen met toen nog kardinaal Robert Prevost paus Franciscus tijdens zijn apostolische reis naar België. En hij is een belangrijke kardinaal die vaak een audiëntie krijgt bij de paus. En dat heeft allemaal te maken met het feit dat hij dus die zaken voorlegt aan de Heilige Vader voor goedkeuring wat betreft eerbiedwaardig, zalig of heilig verklaringen, het erkennen van mirakels en het erkennen van het martelaarschap van die mannen en vrouwen die op bijzondere wijze Jezus Christus hebben gevolgd in hun leven, op een bijzondere wijze getuigenis hebben afgelegd van hun geloof. En dat heeft ook deze keer met ons land te maken. Zo werd eerst het martelaarschap van de eerbiedwaardige dienaren Gods Juan Torres Torres en 19 van zijn metgezellen, diocesane priesters, erkend. Zij werden tussen augustus en september 1936 uit haat tegen het geloof vermoord op het grondgebied van het bisdom van Ibiza in Spanje in het kader van eenzelfde vervolging dus in die periode. De paus erkende ook de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienaar Gods, Julio Maria de Lombarde. Nu, hij is geboren als Jean Maria Albert en hij is een geprofeste priester van de congregatie van de missionarissen van de Heilige Familie. Ook stichter van de congregatie van de dochters van het onbevlekt hart van Maria, van de congregatie van de missionarissen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Sacrament en van de congregatie van de zusters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Sacrament. En hij is een Belg, een Vlaming. Hij werd geboren in Waregem, in België, op 7 januari 1878 en overleed in de buurt van de huidige gemeente Alto Jequitiba in Brazilië op 24 december 1944. En dus op deze wijze mogen wij deze priester, deze Julio Maria de Lombarde, als eerbiedwaardige dienaar Gods erkennen en mag ook zeker in ons land de devotie tot deze Vlaming toenemen en zullen we ook in de komende afleveringen, onder meer in Elke Dag Telt bijvoorbeeld, daar aandacht kunnen aan geven. Het is voor mij ook een onbekende figuur, zeker uitnodiging om hem beter te leren kennen. En zo zien we dus een link met ons eigen land. Kijken we nog even verder, dan werden ook de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods Maria Teresa Talon, geboren als Julia Teresa, erkend. Zij is de stichtster van de congregatie van de zusters van Maria Onbevlekte Ontvangenis, geboren op 6 mei 1867. Ze is geboren in Hanover in de Verenigde Staten van Amerika en overleed op 10 maart 1954 in Monroe, eveneens in de Verenigde Staten. De eerbiedwaardige dienares Gods Maria Agnesa Tribioli, ook haar heroïsche deugden werden erkend. Ze is een geprofeste religieuze en stichtster van de congregatie van de vrome arbeidsters van Sint-Jozef, geboren op 20 april 1879 in Firenze in Italië en al daar overleden op 27 januari 1965. Ook erkende de Heilige Vader de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods, Clara Andrea Malferit, geboren als Barbara Onofria, geprofeste zuster van het Gerolamina-klooster van San Bartolomeo en Inca, geboren op 4 december 1596 in Palma de Mallorca in Spanje en overleden op 24 juni 1628 in Inca, eveneens in Spanje. En tot slot werden ook de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods Maria Petra Giordano, geboren als Nicoletta, erkend. Geprofeste zuster van de orde van de predikers, geboren op 4 juli 1912 in Napels in Italië en overleden op 21 juni 2006 in Bibbiena, eveneens in Italië. En zo bent u helemaal op de hoogte van de vorderingen in de zalige en heiligverklaringsprocessen van deze personen die op bijzondere wijze Jezus hebben gevolgd. Dus ook voor ons land, voor die ene priester die geboren werd in Waregem. De paus ontving diezelfde dag nog de leden van de raad van bestuur van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Ook de bisschoppen van Hongkong en Macau werden ontvangen tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus. De paus ontving ook de president van de Republiek Peru. Deze werd vergezeld door zijn echtgenote en gevolg, de heer José María Balcázar Zelada. Onmiddellijk daarna maakte hij bekend dat de paus zou toegezegd hebben om naar Peru af te reizen. Zeer binnenkort, u hoort er zeker meer over in Radio Vaticaan. De deelnemers aan de plenaire vergadering van de Vergadering van de Werken ter Ondersteuning van de Oosterse Kerken werden door de paus ontvangen, als ook de ambassadeur van Chili tijdens haar afscheidsbezoek, mevrouw Patricia Jacqueline Araya Gutierrez. Ook de prefect van de dicasterie voor de geloofsleer, kardinaal Victor Manuel Fernandez, werd diezelfde dag gezien door de paus. De voorzitter van de Banco Interamericano de Desarrollo, de heer Ilan Godfian, werd samen met zijn echtgenote en gevolg ontvangen door de Heilige Vader. Als ook de heer Moises Lauro de Azevedo Filho, de stichter en algemeen moderator van de katholieke gemeenschap Shalom. De deelnemers aan de Borgo Laudato Si Dialogues werden door de paus ontvangen diezelfde dag nog, als ook de bisschoppen afkomstig uit Taiwan, tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus. Vrijdag 19 juni dan, opnieuw een audiëntie voor de prefect van het dicasterie voor de geloofsleer. Als ook op zaterdag 20 juni werd het natuurlijk opnieuw de prefect van het dicasterie voor de bisschoppen ontvangen. Dat is de vaste afspraak met deze prefect, waar dan de bisschopsbenoemingen in de wereld worden besproken. De paus op maandag 22 juni dan zag opnieuw de prefect van het dicasterie voor de geloofsleer, Victor Manuel Fernandez. Ook kardinaal Kurt Koch, de prefect van het dicasterie voor de bevordering van de eenheid onder de christenen, en de prefect van het dicasterie voor de interreligieuze dialoog, kardinaal George Jacob Kovacat. Ook ontving de paus kardinaal Mario Grech, de secretaris-generaal van het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppen-Synode, de apostolische nuncius in Tsjechië, Monseigneur Eugène Martin Nugent, de leden van de Fondation Jérôme Lejeune. En ook hier zullen we even blijven bij stilstaan. De Heilige Vader die zei het volgende tot de leden van de organisatie. Dierbare leden van de stichting, dierbare familieleden van de eerbiedwaardige professor Jérôme Lejeune, dierbare vrienden, het is een grote vreugde om de 100ste verjaardag van Jérôme Lejeune te vieren samen met u, de leden van de stichting die zijn naam draagt en zijn werk verder zet. Geraakt door het leed van kinderen met een handicap, wijde professor Lejeune zijn leven als wetenschappelijk onderzoeker aan hen. Zijn beroemdste ontdekking, namelijk de chromosomale afwijking die verantwoordelijk is voor trisomie 21, maakte van hem de wereldwijd erkende grondlegger van de moderne genetica. De lange lijst van zijn eretitels getuigt hiervan. Maar hij was ook een arts, uit roeping, en werkte onophoudelijk aan het vinden van een behandeling om het leed van zijn patiënten te verlichten, die hij de armen onder de armen noemde. Hij verdedigde vurig het leven en de waardigheid van de meest kwetsbaren, zelfs ten koste van zijn carrière. Geneeskunde, zo zei hij graag, is de haat tegen de ziekte en de liefde voor de zieke. Zich bewust van de academische uitmuntendheid van professor Lejeune en zijn onvermoeibare toewijding aan de kerk, benoemde de heilige paus Paulus VI hem tot lid van de Pauselijke Academie voor Wetenschappen. Zoals u weet, hebben zijn diepe vriendschap met de heilige paus Johannes Paulus II en hun gezamenlijke visie op de verdediging van het leven vervolgens geleid tot de oprichting van de Pauselijke Academie voor het Leven, die professor Lejeune beschouwde als een noodzakelijke instelling gezien de toenemende bedreigingen voor het leven. Als man van wetenschap en wijsheid begreep Jérôme Lejeune al snel dat zijn wetenschappelijke ontdekking zou worden gebruikt om mensen met trisomie 21 voor hun geboorte uit te roeien. Hij aarzelde dan ook niet om zich tot hun pleitbezorger te maken en hekelde de schending van de eed van Hippocrates en dit nieuwe eugenisme dat hij omschreef als chromosomaal racisme. Zijn profetische uitspraken brachten hem ertoe het leven van iedere mens te verdedigen, verwijzend naar de onschendbare waardigheid die haar oorsprong vindt in de scheppingsdaad van God. In dit verband sprak hij instellingen en staatshoofden over de hele wereld aan en adviseerde hij hen. Deze strijd leverde hem in bepaalde wetenschappelijke kringen veel kritiek op. Professor Lejeune was zich ervan bewust dat technologie de geneeskunde weliswaar kan ondersteunen, maar deze nooit kan vervangen. Bovendien wist hij dat technologie tegen de geneeskunde, die van nature in dienst staat van het leven, kan worden ingezet, zoals blijkt wanneer technologie aan elke noodzakelijke ethische controle ontsnapt en overwegingen van efficiëntie, rendabiliteit of nut de overhand krijgen. De waarde van de mens hangt echter niet af van wat hij of zij presteert of produceert. En daarom mag een arts zich nooit permitteren om op basis van laboratoriumalgoritmen te beslissen over het leven van een bepaald embryo of een bepaalde bejaarde. De geneeskunde mag zich nooit tot dienares van de geprogrammeerde dood maken. Dierbare vrienden, vandaag zet de Stichting Lejeune, waarvan u actieve leden bent, het werk verder dat door professor Lejeune is geïnitieerd op de drie gebieden van onderzoek, zorg en de onvoorwaardelijke verdediging van de menselijke persoon. Ik ben dan ook verheugd over de plaats die u wereldwijd inneemt in het onderzoek naar genetisch bepaalde verstandelijke beperkingen. U hebt ook het instituut Jérôme Lejeune opgericht en ondersteunt het instituut dat duizenden patiënten met verschillende verstandelijke beperkingen in consultatie ontvangt. Ik wil u graag mijn steun betuigen voor uw inzet voor het leven en de menselijke waardigheid, met name in uw contacten met de overheid. Ik weet dat u regelmatig deelneemt aan maatschappelijke debatten om ieder mens in alle omstandigheden van zijn of haar bestaan te beschermen. Maar ik weet ook dat u zich inzet voor het bevorderen van de levenscultuur via de internationale leerstoel voor bioethiek, die academische opleidingen verzorgt voor de verschillende actoren op dit gebied: zorgverleners, juristen en filosofen. Ik wil u bedanken voor deze opleidingen die u verzorgt voor mannen en vrouwen die zo in de toekomst kunnen bijdragen aan het waarborgen van een medische ethiek ten dienste van de menselijke waardigheid en het leven. Aan u, dierbare vrienden met trisomie 21, en aan uw ouders, aan u, de kinderen van de eerbiedwaardige professor Lejeune die hier vanochtend aanwezig zijn, aan u allen, leden van de Jérôme Lejeune Stichtingen in Spanje, Argentinië en de Verenigde Staten, en tenslotte aan u, leden uit Portugal, Italië, Tunesië, Ivoorkust en Korea, wil ik mijn waardering uitspreken voor het werk dat jullie als leken voortzetten in de liefde voor de waarheid, in de voetsporen van de eerbiedwaardige Jérôme Lejeune. Wees net als hij toegewijde getuigen in de samenleving, in dienst van het voortdurende streven naar het algemeen welzijn. Dit is het eerste grote principe van de sociale leer van de kerk en de sociale vorm van de waardigheid die aan ieder wordt toegekend. Het algemeen welzijn sluit niemand uit die naar het beeld en de gelijkenis van God is geschapen. De boodschap en het werk van de eerbiedwaardige Jérôme Lejeune berusten op de universaliteit van de combinatie van verstand en hart. Moge hij de moed tot de waarheid inspireren bij de vele jongeren en professionals die naar samenhang verlangen. Moge hij hen helpen om zonder starheid verstand en geloof, woord en daad, het niet oordelen over personen en de afwijzing van de leugen met elkaar te verenigen. Ik vertrouw u toe aan de voorspraak van onze lieve vrouw en vraag haar uw weg te leiden, uw inspanningen te ondersteunen en haar tederheid uit te storten over alle kwetsbare mensen. Aan u allen die hier aanwezig zijn, verleen ik van harte mijn apostolische zegen, die ik uitbreid tot alle leden van de stichting, hun families en de geliefde beschermelingen van Jérôme Lejeune. Ik dank u. Ja, het is zeker een opmerkelijke toespraak. Het is ook een lange toespraak. Normaal gezien, als zo'n groepen ontvangen worden, ja, u kan het zich voorstellen, om iedere keer een toespraak te schrijven of wat dan ook. Dat is niet eenvoudig. Er zijn ook andere mensen die helpen, de paus helpen om zo'n toespraken te schrijven. Maar hier zien we dat er echt een hele persoonlijke boodschap in ligt, die hij heel duidelijk wou maken. Bovendien komt het ook op een tijd die voor Frankrijk, maar we merken dat ook in andere landen, in andere delen van de wereld, zeer belangrijk is en een zeer moeilijke tijd is. Er zijn namelijk tal van processen bezig, zowel in Frankrijk als in andere landen, om te proberen eigenlijk de cultuur van de dood uit te breiden. Met pogingen om de regels en de wetten die te maken hebben met het regelen van bijvoorbeeld het levenseinde met abortus en dergelijke meer, om die te willen vergroten, uit te breiden, om die te verleggen. De paus die maakt hier een duidelijke boodschap, namelijk een ieder die geschapen is naar het beeld en de gelijkenis van God, is waardig en heeft een waardigheid die niemand kan afnemen. En dat was ook, zo zegt de Heilige Vader, de kernboodschap waar rond professor Jérôme Lejeune heeft gewerkt en heeft geleefd. Mooie toespraak van paus Leo XIV tot de leden van de stichting Jérôme Lejeune. De paus heeft diezelfde dag nog de deelnemers aan het zomerprogramma voor jongeren in het Vaticaan begroet en heeft ook een bezoek gebracht trouwens aan het hoofdkantoor van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Heel wat audienties dus waar we even konden blijven bij stilstaan. De Heilige Vader die heeft ook een bericht gestuurd naar aanleiding van het overlijden van kardinaal Camillo Ruini. Hij was een emeritus vicaris van zijn heiligheid voor het bisdom Rome, emeritus aartspriester van de pauselijke basiliek van Sint-Jan van Lateranen. Hij was dus een belangrijke figuur, zeg maar, binnen de Romeinse curie en ook zeer zeker binnen het bisdom Rome. Hij is overleden. Naar aanleiding daarvan stuurde de Heilige Vader volgende boodschap aan kardinaal Baldassare Reina. Het nieuws van het overlijden van kardinaal Camillo Ruini, emeritus algemeen vicaris van het bisdom Rome, roept in mijn hart gevoelens op van diepe medeleving samen met dankbaarheid aan de Heer voor de gave van deze gewaardeerde persoon die zijn ambt met grootmoedigheid uitoefende, eerst in het bisdom Reggio Emilia Guastalla op verschillende gebieden van het apostolaat en vervolgens als hulpbisschop en voor de rest van zijn lange leven ten dienste van dit bisdom en de Italiaanse kerk. Ik wil u, de bisschoppenraad, de familie, het Romeinse presbyterium en alle gelovigen mijn medeleven en mijn deelneming betuigen. Ter herinnering aan deze deskundige en wijze broeder, gesteund door een diep geloof, een scherp verstand en een vooruitziende blik, die met discretie en zelfopoffering het evangelie en de kerk heeft gediend, denk ik aan zijn vruchtbare werk voor de Italiaanse bisschoppenconferentie en voor een vruchtbare dialoog met de wereld van de cultuur. Ik vraag de Heer, op voorbeden van de heilige maagd Maria, hem in het hemelse Jeruzalem te verwelkomen en verleen ik van harte de apostolische zegen aan allen die zijn heengaan betreuren, met een dankbare gedachte aan diegenen die hem zorgvuldig hebben verzorgd op het einde van zijn leven. Getekend in het Vaticaan, 17 juni 2026, paus Leo de 14e. Overlijden dus van kardinaal Camillo Ruini. En ook bij deze kardinaal, net zoals bij vorige overlijdens, heeft de Heilige Vader ervoor gekozen om zelf de uitvaartdienst te leiden. We gaan zo meteen samen met de Heilige Vader het Angelus bidden. Laten we dat zeker doen voor de zielerust van de kardinaal en voor alle intenties van de Heilige Vader. Daarna gaan we luisteren naar twee momenten waar hij een meditatie heeft gegeven tijdens het Angelus van 14 en 21 juni. Dat is hoor zo dadelijk. Bidden wij samen het Angelus.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Ed habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam doneis, Domine,
et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
E cum spirito tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars. We gaan luisteren naar twee korte meditaties van de Heilige Vader, respectievelijk gegeven, een eerste, tijdens het Angelusgebed van 14 juni. We luisteren naar Paus Leo de 14e.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo di oggi.
Het evangelie van vandaag schenkt ons een groot geschenk, want het betrekt iedereen die ernaar luistert bij de blik van Jezus. Het is een verhaal dat getuigt van de aandacht waarmee Hij kijkt en dat ons bovendien vertelt waar de Heer naar kijkt. We lezen namelijk dat Christus, toen Hij de menigten zag, medelijden met hen kreeg, omdat ze vermoeid en uitgeput waren. De Zoon van God, die onze broeder is geworden, kijkt naar de mensen, kijkt naar de mensheid. Hij ziet de onderdrukking die verplettert en het geweld dat de kracht wegneemt. Hij ziet de wonden van oorlogen en de leegte van het consumentisme. Hij ziet gezichten die tot maskers zijn verworden, gezinnen die door het kwaad zijn verscheurd en jongeren die door valse idealen worden misleid. Jezus ziet en heeft lief. Hij heeft lief en lijdt voor ons, met ons. Zijn medeleven drukt niet enkel broederlijke nabijheid uit, maar ook de wil tot verlossing. Hij kent immers ons hart en zorgt ervoor. Tegenover zoveel mensen die lijken op schapen zonder herder, wijdt Christus zich aan hen allen als een goede herder en stuurt Hij, als Heer van de oogst, arbeiders uit naar het veld van de wereld. Wat is het werk dat zij moeten verrichten? Gods troost schenken aan wie lijdt, naast een liefde brengen waar ellende heerst, hoop waar verdriet heerst, geloof waar wantrouwen heerst. Het evangelie vermeldt de namen van de eerste 12 arbeiders. Het zijn discipelen die tot apostelen zijn gemaakt, dat we zeggen missionarissen en predikers. Onder hen bevindt zich Simon, ook wel Petrus genoemd, de eerste, en ook Judas Iscariot, de laatste, om ons eraan te herinneren dat men Jezus kan volgen en hem tegelijkertijd kan verraden, maar dat het evangelie voor iedereen een levend en waar woord blijft. De blijde boodschap dat de eeuwen doorkruist is identiek, altijd jong, fris en bevrijdend. Het koninkrijk der hemelen is nabij. Ja, het is nabij, omdat God zich in Jezus Christus dicht bij elke man en elke vrouw, bij elk volk en elke natie plaatst. Wanneer dit evangelie wordt verkondigd en in praktijk gebracht, stort het kwaad in als een ziekte die voorbij gaat, als een nacht die plaatsmaakt voor de dageraad, als de dood die door de verrezenen wordt overwonnen. Zo verandert de blik van Jezus de werkelijkheid. Vol liefde brengt zijn initiatief een nieuw volk tot leven, de kerk, geroepen om de zending van de apostelen verder te zetten. U hebt het zonder iets ontvangen, geef ook zonder te ontvangen. Ja, de gave van Jezus is volkomen gratis, want haar waarde overstijgt alle maat. Het is onmogelijk haar te verdienen of te kopen. Deze genade is de prachtige naam voor de barmhartigheid van God, die ons overal bereikt om ons tot zich te brengen. Bid daarom tot de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders zendt in zijn oogst. Dierbaren, de taak om het evangelie te verkondigen vloeit voort uit de gave van God, die in Christus vergeving voor de wereld wordt. Dienstbaarheid aan de kleinsten en armsten en inzet voor gerechtigheid. Laten wij de hulp inroepen van de Maagd Maria, vol van genade, opdat we met vreugde en moed gehoor geven aan de missie waartoe Jezus ons roept. De woorden van Paus Leo XIV op het moment dat hij het Angelus bad op 14 juni. Laten wij nog luisteren naar de korte meditatie die de Heilige Vader heeft gegeven afgelopen zondag op 21 juni, eveneens wanneer de mensen zich verzamelden om samen met hem het Angelus te bidden. We luisteren naar de Heilige Vader.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
In het evangelie van de liturgie van vandaag richt Jezus, wanneer hij de discipelen op zending stuurt, onder andere deze aansporing tot hen. Wat ik jullie in het duister zeg, vertel dat in het licht. En wat jullie horen fluisteren in het oor, verkondig dat vanaf de daken. Hij legt een verband tussen wat we in het verborgene horen, dat wil zeggen in het geheim van ons hart, en wat we aan iedereen moeten verkondigen, waarbij hij ons eraan herinnert dat de verkondiging van het evangelie in de eerste plaats het delen is van de persoonlijke ontmoeting met hem, die voor ieder van ons uniek is. De kracht van het apostolaat berust immers, afgezien van technieken en middelen, op het werk van de Heilige Geest in ons en op de authenticiteit van ons antwoord. De heilige Thomas van Aquino sprak over prediking als het doorgeven aan anderen van wat we hebben aanschouwd. Contemplata alis tradere. En we moeten niet denken dat contemplatie een exclusieve ervaring is, voorbehouden aan enkele heiligen of aan monniken en kluizenaars. We kunnen het allemaal doen door ons in te spannen om tussen de verplichtingen van onze dag door momenten van rust te bewaren, waarin we in stilte voor God kunnen staan, om naar zijn stem te luisteren, onze vreugden en zorgen aan hem toe te vertrouwen en samen met hem ons leven te overdenken. Dit maakt ons steeds meer tot mensen met een stevig en bewust geloof en bij gevolg tot geloofwaardige en vrije apostelen, mannen en vrouwen, die in staat zijn het licht van het evangelie in elke omgeving en in elke levenssituatie te weerspiegelen en er ook getuigenis van af te leggen waar de waarde ervan niet wordt begrepen of aanvaard. De heilige Matthäus, auteur van de Bijbelpassage waarnaar we verwijzen, schreef voor gemeenschappen die het niet gemakkelijk hadden. Zij werden geconfronteerd met vijandigheid en vervolging, zoals dat ook vandaag de dag nog gebeurt bij zoveel christenen op verschillende plaatsen op aarde. En de verleiding om de moed te verliezen en zich te laten overweldigen door vermoeidheid of angst was groot. Net als toen is het een uitdaging om trouw te blijven aan de leer van Jezus en zijn woord te verkondigen. Haat beantwoorden met liefde, aanmatiging met zachtmoedigheid, ontmoediging met volharding. En daarom is het noodzakelijk dat we de wortels van ons geloof en onze missie laten groeien in een intense relatie met hem. Dit geeft ons de kracht om niet op te geven en om onder alle omstandigheden zijn boodschap van hoop, liefde en vrede aan een ieder door te geven. De wereld heeft dit zo hard nodig. Mogen de Maagd Maria ons helpen om missionaire discipelen van de Heer Jezus te zijn, ieder volgens zijn of haar eigen roeping.
in un intenso rapporto con Lui. Questo ci dà la forza di non arrenderci e di continuare a trasmettere a tutti, in ogni circostanza, il suo messaggio di speranza, di amore e di pace. Il mondo ne ha tanto bisogno. La Vergine Maria ci aiuti a essere discepoli missionari del Signore Gesù, ciascuno secondo la propria vocazione.
De woorden van Paus Leo XIV tijdens het Angelus van 21 juni. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. In een volgende aflevering zullen we stilstaan bij het pastorale bezoek aan Pavia en Sant'Angelo Lodigiano. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.